Goedemiddag, welkom bij deze eerder opgenomen editie van Buitenhof. Nederland is een van de gelukkigste landen ter wereld. Toch zegt 1 op de 3 Nederlanders eenzaam te zijn. Hoe kan dat nou? Ik praat daar zo meteen over met psychoanalyticus Paul Verhagen en hoogleraar Anja Magielsen, die onderzoek doet naar kwetsbare ouderen. En verder staan we stil bij de opmars van de illiberale wereldorde. Hoe moet je de hang naar autoritair leiderschap nou verklaren? Ik ga daarover praten met Amerika-correspondent Casper Thomas, die het boek De Autoritaire Verleiding schreef. En Anne de Meester heeft een column over de kunstwereld in 2018. Maar eerst, Ahmed Aboutaleb. We kennen hem als wethouder van Amsterdam, als staatssecretaris van Sociale Zaken in het laatste kabinet Balkenende. Maar de meeste mensen kennen hem toch vooral als de burgemeester van Rotterdam. Toen hij begon, hij was de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst, was er meteen gedoe over zijn dubbele nationaliteit. Leefbaar Rotterdam deed met een symbolische envelop gericht aan Marokko een oproep om zijn paspoort vooral terug te sturen. Intussen zijn we bijna 10 jaar verder en is de rol van burgemeester enorm veranderd. Van lintjesknipper naar crimefighter. Van harte welkom.
Dank u wel.
Klopt het?
Nou, we knippen nog steeds lintjes. Dat doen we met plezier. Volgens mij is de burgemeester de enige die daar zeer in bekwaam is in Nederland, lintjes knippen. Het is waar, de rol van de burgemeester is enorm veranderd. Er komt veel op steden af. Veel taken zijn ook naar de steden, naar de gemeenten gegaan. En er komen steeds meer wat ik noem onbenoemde onderwerpen die niet echt duidelijk is waar ze thuis horen. En mijn stelling is, als er niemand van is, dan ben ik ervan. De burgemeester is er dan ervan. Dus het is inderdaad waar dat die rol van de burgemeester aan het veranderen is.
En er wordt er steeds gezegd crimefighter. Ik zie zelfs woorden als sheriff voorbij komen. Is dat erg?
Dat vind ik allemaal onzin.
Onzin?
Nee, dat is ook niet waar. Kijk, wat wij aan het doen zijn de laatste jaren is, wij dachten altijd dat zware criminaliteit een zaak is van de officier van justitie. En we hebben in Nederland niet voor niks een driehoek. De officier van justitie, de politiechef en de burgemeester. En de burgemeester is ook de voorzitter van het gezelschap. Wat nu veel meer zichtbaar is, is dat burgemeesters, en dat doe ik dan ook, veel meer ook hun eigen rol oppakken bij het bestrijden van de misdaad. Ik geef een voorbeeld. Als er in deze studio ergens een paar kilo heroïne wordt aangetroffen.
Ik hoop het toch niet.
Nee, maar dan is het, de strafzaak is dan voor de officier van justitie. Ja. En dat kan heel lang duren. Maar de burgemeester kan heel snel handelen. Die kan namelijk dit pand standtepeden sluiten. Dan gebruiken wij de bevoegdheden van de burgemeester. En dan gaat het sneller. En wat ik zelf ook doe in Rotterdam is vooral ook de bewoners organiseren om veel meer oren en ogen van de samenleving te
dus
zijn
zegt,
en met ons mee te kijken.
Eigenlijk was dit altijd al onze rol en we pakken hem nu meer op.
We pakken hem meer op en doordat er een pakken in de sfeer van de zware misdaad, in de ondermijning, is de burgemeester mogelijk een target voor de misdadigers. Dat was jarenlang niet het geval en nu zie je dat dat wel gebeurt. Maar om nou te zeggen dat de burgemeester zich bemoeit met iets wat nooit van hem is geweest, dat is niet waar.
Maar het gaat, de discussie gaat er vooral om, hij is veel meer publiek zichtbaar in die rol als crimefighter. En dan zegt bijvoorbeeld de voormalig burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, niet doen, want je moet je publieke functie goed kunnen blijven uitoefenen en dat staat daardoor onder druk.
Ja, ik heb ongelooflijk veel waardering voor Bernd Snijders, want hij is ook nog onze voorzitter geweest van het genootschap van burgemeesters. Maar op dit punt ben ik het met hem niet eens. Omdat het kristallisatiepunt in de driehoek toch de burgemeester is. Ik moet de collega overheden kunnen aanspreken. Fiat moet ik kunnen aanspreken. De douane moet ik kunnen aanspreken. De Belastingdienst moet ik kunnen aanspreken. Allemaal partners die we heel hard nodig hebben voor de bestrijding van die ondermijnende financiële misdaad, waar vele miljoenen in onze steden worden geïnvesteerd. En dat is niet oorspronkelijk de taak van de officier van justitie, want die onderzoekt de misdaad. En andere aspecten die samenhangen met de bijl aan de wortel zijn van die ondermijning, omdat dat bij ons in de steden gebeurt, in onze panden, in onze straten, onder onze ogen, is onvermijdelijk dat de burgemeester daarin het kristallisatiepunt van is.
Had de burgemeester dat dan misschien ook al veel eerder die handschoen moeten oppakken?
Nou, wij pakken hem altijd op als burgemeester. Ik herinner mij toen ik wethouder was in Amsterdam dat Job Cohen dat deed. Het was dan veel minder in de picture en er werd minder gesproken. En dan werden toen de tijd ook minder expliciet burgemeesters bedreigd. En nu wordt het veel meer zichtbaarder. Maar het is er eigenlijk altijd wel in enige lijfvorm wel.
Ja, maar toen gaf u ook aan van het is wel echt veranderd. En misschien hadden wij officieel wel die rol, maar we zijn toch wel steeds meer naar de voorgrond getreden.
Ja, het bestuursrecht is nu sterker, wordt sterker ingezet. Er zijn ook wat meer bevoegdheden bijgekomen de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zeker als het gaat om het sluiten van drugspanden. Dat is echt een bevoegdheid van de laatste jaren. Die hadden wij vroeger niet. En daar gebruik van maken. is een situatie die ertoe kan leiden. Nou ja, dat die drugscriminelen zeggen. Ik heb daar wel een ton voor over om die burgemeester uit te schakelen. En je huurt in Joegoslavië of weet ik veel. Dus dat risico is veel meer zichtbaar. Maar hij is eerlijk gezegd in mijn overtuiging. Ik doe het nu al 10 jaar, het inzetten van het bestuursrecht naast het strafrecht van de officier van justitie. En die rol is voor mij als burgemeester van Rotterdam niet echt
gewoon veranderd. Normaal en u heeft dat altijd al gedaan. Toch zien we burgemeesters die op een verschrikkelijke manier bedreigd worden. Een pistool tegen het hoofd, auto's die in vlammen opgaan. U bent zelf ook al jarenlang dat u bedreigd wordt. Is die bedreiging aan uw adres erger geworden?
Het is niet erger geworden. Hij is latent altijd wel aanwezig geweest. Maar let op, die bedreiging komt niet alleen maar uit de hoek van de drugshandelaren, et cetera. Maar die komt ook allerlei andere hoeken. In mijn geval de fundamentalistische religieuze fanatici. Of toen ik bezig was afgelopen jaar met de Turkse minister. Dat was ook niet even prettig. Dat leverde ook bedreigingen op. Maar ook bedreigingen van psychiatrische patiënten of van anderen die vinden dat zij de burgemeester wel even zouden moeten benaderen met de onaardige mededelingen, zeg ik maar even zo. Ja.
Kunt u er nog steeds goed mee omgaan, met die bedreiging?
Ja, ik slaap daar wel goed onder. Soms heb ik het gevoel van, moet dat nou? Dus een enkele keer had het je wel uit je slaap. Maar doorgaans, helaas zeg ik erbij, een ervaren burgemeester in dat opzicht nu al 13 jaar.
Als we even kijken naar uw stad en u kijkt wat de grootste zorgen zijn. Wat is dan uw grootste zorg?
Mijn grootste zorg voor de stad Rotterdam zijn eigenlijk twee dingen. Om te beginnen is het zo dat wij natuurlijk een crisis hebben gehad wat voor mijn stad een bezuiniging heeft opgeleverd van €500 miljard in onze begroting. Het zijn enorme getallen, dus heel veel hebben we toch moeten stoppen of knippen, et cetera. En je ziet dat er nu een wedere opstand in van de economie en het gaat de goede kant uit, et cetera. Maar dat we een stad hebben van twee snelheden. Mensen met wie het goed gaat, die het allemaal goed kunnen betalen. Die floreren. Gisteren een enorme rijen bij het bekijken van nieuwe woningen. In een grote wolkenkrabber. Meer dan 2000 kijkers voor 80 woningen. Dus dat deel van de stad hebben we. Maar we hebben ook andere snelheid. Mensen die een stukje maand overhouden. Voor wie de zorgkosten onbetaalbaar zijn. Een moeder die mij een brief stuurt, burgemeester, mijn kinderen zitten aan de middelbare school, een beroepsopleiding, maar ik kan de boeken voor hen niet betalen, kunt u helpen? Dus dit zijn ook signalen van een stad van twee snelheden en tegelijkertijd ook een stad die in cultureel opzicht kloven van verdeeldheid laat zien. En die kloven zijn zodanig dat een burgemeester niet kan volstaan met het plakken van een pleister. Dat is niet genoeg.
Dus daarmee zegt u de kloof is erger geworden?
Nou, dat zeg ik niet. Die is zichtbaar en die is voortschrijdend. En als je dan had gedacht van op enig moment komt er wel een einde aan, maar die schrijdt gewoon alsmaar voort. Voor een deel onder internationale druk. Hè. Zo'n Charlie Hebdo doet iets met een Rotterdam. Dat is als je alsof je met een bijl in de grond van Rotterdam slaat en een kloof ontstaat. Charlie Hebdo en IS en internationale conflicten, die weerspiegelen zich in onze steden. Daar moeten we iets mee. Maar aan de andere kant zie je dat er ook niet alleen een sociaal conflict is, zoals ik net beschreef, maar ook een cultureel conflict. Het is bizar dat ik door de gemeenteraad van Rotterdam meerdere malen wordt gevraagd om een demonstratie te verbieden. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Dat is toch een grondwet. Maar je ziet dat rechts niet fijn vindt dat links met extreme dingen de straat opgaat. Of dat links het niet fijn vindt als rechts met extreme dingen de straat opgaat. Dat is een duidelijk, ook een culturele kloof die daar aan de orde is. En daar mag je je best zorgen over maken.
En is er dan een bepaalde belangrijkste voedingsbodem? Want u noemt al een aantal aspecten. Zit het met name in de verschillende culturen dat de veranderingen te snel gaan voor de stad?
Nou, je kunt niet zeggen dat er maar één variabele is, want dan had ik hem uitgeschakeld, wijze van spreken. Ja. Het is te complex. Theo Kené, oud-voorzitter van de SER, zei ook tegen mij aan met als de samenleving complex is, dan bestaan er geen eenvoudige oplossingen. En degene die zegt dat er eenvoudige oplossingen bestaan, die liegt. Dus ik ga niet liegen hier. Nee, het is een complex van verschillende dingen waar we allemaal op een manier aan moeten werken. Ik vat het samen als een soort gebrek aan een soort bereidheid in de samenleving, maar ook in de politiek, om weer nationaal consensus te organiseren over fundamentele vraagstukken. Een exemplaar daarvan is nu bijvoorbeeld het conflict over de pensioenen. Daar onderhandelen we al heel lang over, maar het komt niet bij elkaar. Een voorbeeld daarvan is de discussie over wel of niet Zwarte Piet, in welke vorm wel of niet demonstreren daarbij. Een andere discussie, een Pegida in mijn stad, die komt heel duidelijk demonstreren bij een moskee. En als het even kan, een moskee van de Turken. Want ze weten, de Turken en de burgemeester van Rotterdam hebben een beetje mot met elkaar. Kunnen we nog in die vlek een beetje gaan wrijven?
Ja, ze spelen daarop in.
Dus het zijn allerlei methoden die ertoe leiden dat die kloof niet heelt. Die kloof krijgt geen kans om te helen door voortdurende, voortgaande vormen van spanning in onze samenleving.
En dan zegt u net, de kloof wordt niet erger. Maar ik denk dan, als de kloof maar niet heelt, dan wordt het toch erger? In al die jaren.
Nou ja, je kunt ook zeggen, hij is stabiel en je kunt er naar kijken. Maar ik wil er niet naar blijven kijken. En ik heb ook daarom 2 weken geleden tegen mijn gemeenteraad gezegd, wordt het niet tijd dat we met elkaar proberen weer iets van een pacificatie op gang te brengen? En dat is niet per definitie overal compromissen opsluiten, maar proberen ook misschien elkaar iets eerder te gunnen in plaats van dingen te claimen. We hebben nu veel te veel te maken met claimgedrag. Maar we zijn te weinig ook bereid ook anderen iets te gunnen.
Ja, waar, kunt u daar voorbeelden van geven waar dat uit blijkt?
Nou, de hele discussie over Zwarte Piet geeft heel aan waar de claimen zitten. Aan de linkerzijde zegt men, ja, het is een uiting van racisme, moet onmiddellijk stoppen, want over racisme valt niet te onderhandelen. En aan de rechterkant zegt men, ja, maar je pakt mij een culturele identiteit, een ding wat ik al jarenlang doe en nooit racisme erin gezien heb, stop daarmee. En het zijn beide standpunten die niet bij elkaar komen, maar eerder dit doen en eerder uit elkaar gaan.
En is het dan zwart versus wit?
Nou ja,
of staat
nou,
het voor
niet
veel
alleen,
meer?
Het staat veel meer.
Wat
ik denk
dan?
Dat als je zou kunnen proberen met elkaar elkaars pijn te begrijpen, diegene die de verandering als te snel ziet, dat je daar begrip voor hebt, en degene die het als racisme ziet, dat je daar een beetje begrip voor hebt, dat er vanuit een andere houding het gesprek wordt aangegaan, in plaats van alleen maar ik claim mijn eigen gelijk, en als mijn eigen gelijk niet aan een vergadertafel krijgt, dan ga ik hem weer op straat uitvechten. En ik denk dat het belangrijk is dat we wederom weer proberen vormen van leiderschap te organiseren om te streven naar vormen van het gesprek over een nieuwe pacificatie-ideaal.
Wat ik me zo kan voorstellen is dat een burgemeester krijgt natuurlijk ook ontzettend te maken wat er nationaal en internationaal speelt. En ook als we dan kijken naar leiderschap, mist het leiderschap op nationaal en internationaal niveau om op stadsniveau goed te functioneren?
Ik vind dat, iedere samenleving krijgt het leiderschap wat het verdient. En wij hebben in Nederland voldoende goed gekwalificeerde leiderschap als resultaat van de stemmen
van de verkiezingen. Ja.
Nou, daar hebben we genoeg van. En volgens mij hebben we zowel in de Tweede Kamer als in onze gemeenteraadsleden. Ja, hebben we voldoende. Maar ik zoek niet alleen leiderschap daar. Ik zoek ook leiderschap binnen de samenleving. Bij de voetbalvereniging, bij de culturele vereniging, bij de theatervereniging, bij de speltuinvereniging. Daar zijn ook heel veel vormen van natuurlijk leiderschap van mensen die zouden kunnen helpen om met elkaar een ander gesprek te voeren dan alleen maar het eigen gelijk te claimen.
Maar dat moeten onze nationale leiders moeten dat toch ook doen, dat natuurlijk leiderschap. Niet alleen omdat je gekozen bent, maar ook het grote verhaal. Is het grote verhaal voldoende aanwezig?
Ja, regeringen zijn er meestal voor om een coalitieakkoord uit te voeren. Dat doen ze voortvarend. Daar zijn ze dan ook voor. Dit is eigenlijk een soort ongeschreven taak. Ik noem het de vredestaak. Die eigenlijk rust bij iedereen die een vorm van leiderschap heeft. En bij uitstek overigens bij burgemeesters rust die daar. Ik maak me daar overigens wel zorgen over als dan vervolgens over een aantal jaren wel weer de gekozen burgemeester hebben.
Ja, daar bent u niet voor. Nee.
Nou ja, dan voegen wij weer een politiek gekozen aan het stelsel. In plaats van nu een burgemeester die niet per definitie politieke belangen heeft, van wie je best mag verwachten dat hij de ongeschreven taakopdracht van de grondwet, namelijk het bevorderen van de vrede, ook zijn primaire taak hoeft te
zijn. Het is wel een stap dichterbij gekomen, hè? Het gekozen burgemeesterschap.
Ja, ik vind het een vergissing, ja.
Ja, want u zegt uiteindelijk, ik moet boven de partijen staan als burgemeester. En stel dat moslims mij zouden kiezen, dan maak je het opeens politiek?
Dus niet alleen dat, maar de openbare orde. Mijn collega burgemeester van Londen is gekozen, is verantwoordelijk voor de politie. En die heeft dus een politiek mandaat. En op grond daarvan gaat hij zijn politieke accenten leggen in de openbare orde en de manier waarop je de politie inzet. De burgemeesters nu in Nederland hebben het probleem niet. Want zij doen wat zij denken dat goed is voor hun hele stad. Niet voor West, niet voor Noord, niet voor Zuid. Nee, voor de hele stad. En ook als je gekozen wordt met een politiek mandaat, stel je voor dat ik dan van de Partij van de Arbeid zou zijn. Ik ben dan lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Ik word de grootste, ik word de burgemeester van de stad. Dan weet iedereen dat ik daar die politieke kleuren aan het uitvoeren ben. Dat is iets anders dan met mijn politieke kleur door de hele stad met al zijn fracties en al zijn palet aan kleuren dienen. Dat is toch een andere opzet?
Nog even terug naar die kloof. De kloof is in ieder geval niet geheeld en dan kan niet meer met een pleister geplakt worden. Als burgemeester bent u er ook om de partijen bij elkaar te brengen en te verbinden. Ja. Is dat niet heel zuur dat dat eigenlijk niet is gelukt in die 10 jaar?
Nou, ik kan natuurlijk niet staan voor Charlie Hebdo. Ik kan niet staan voor IS. Dat is toch allemaal buiten mijn invloedssfeer, zou maar zeggen, gebeurd.
Ja, maar ook in uw eigen stad zijn natuurlijk de nodige problemen. Dat geeft u zelf aan.
Zeker. Maar de werkelijkheid is wel dat wij afgelopen, ook met een Charlie Hebdo bijvoorbeeld, geprobeerd hebben om de invloed daarvan in mijn stad zo klein mogelijk te houden door de stad op een bepaalde manier te mobiliseren. En dat is gelukt. Want die mobilisatie en dat het rustig is gebleven in al die periodes, Dat is ook een verhaal wat internationaal de ronde doet. Dus de gevolgen daarvan hebben we wel kunnen managen. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem zelf. En ik zou het fijn vinden als we de komende jaren, want de tijd doet ook een beetje zijn werk, hè? IS is nu verslagen. En als we de komende periode weer opnieuw in een andere modus terechtkomen, het gesprek met elkaar weer organiseren, pacificatie weer hoog in het vaandel zouden hebben, niet zozeer bijdragen aan die kloof, maar proberen de wijsheid te mobiliseren om die kloof kleiner te maken de komende periode. Ik geloof daar wel in, want een burgemeester die daar niet in gelooft, die kan maar beter verkassen.
U bent bijna 10 jaar burgemeester in januari. 2 jaar daarna loopt de termijn af. Gaat u nog voor een derde termijn?
Dat is mij nog te ver weg. Ik ben zo geïnvolveerd elke dag met die mooie dingen die ik aan het doen ben, dat nog niet echt het grootste vraagstuk is voor mij. Maar ik denk dat de gemeenteraad van Rotterdam ook van mij recht heeft om daar iets van te weten over enige tijd. Dus ik neem daar even de tijd voor tot ergens eind volgend jaar om daar
Ik zeg het ook omdat ik me een opmerking van Ed van Tijn kan herinneren. Hij zei in een interview aan het eind van zijn burgemeesterschap van Amsterdam: ik betrap me eigenlijk steeds vaak op een déjà vu gevoel. Hij begint steeds meer sleet te komen in de eindeloze reeks speeches bij talloze openingen en ontvangsten. En ik word eigenlijk nog maar zelden getroffen door een verrassende nieuwe gedachte. Ik moet er een punt achter zetten.
Ja.
Klinkt dat bekend?
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik echt elke keer als ik op maandag mijn staf bij elkaar roep, dat we nieuwe dingen met elkaar bespreken, nieuwe besluiten weer nemen. En zeker omdat er heel veel toch weer op de steden afkomt. Er zijn veel bevoegdheden van het Rijk naar de gemeente. Het is ook maar wat je van je ambt ook weet te maken. Ik ben een betrokken burgemeester. Ik ben er zelf graag bij. Het ambt kost mij zo'n 12 tot 14 uur per dag, omdat ik er allemaal zelf bij wil zijn, met de bewoners, met de bedrijven.
En er is geen houdbaarheidsdatum aan?
Er is natuurlijk altijd een houdbaarheidsdatum aan. Dat is het moment dat je denkt van nou, nu ben ik er helemaal klaar mee. Dat gevoel heb ik zelf niet, maar misschien heb ik dat over een jaar wel.
Oké. Wil je heel hartelijk bedanken.
Ach, gedaan.
Dank u wel. Een op de 3 mensen in Nederland is eenzaam. En met de vergrijzing in aantocht zullen dat er steeds meer worden. Hoort eenzaamheid bij het ouder worden of speelt er meer en is het een breder maatschappelijk probleem? Ik ga daarover praten met Anja Magielsen. Ze is hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. En Paul Verhagen, hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit van Gent. Beide van harte welkom. De Duitse psychiater Manfred Spitzer zegt dat eenzaamheid dodelijker is dan roken en alcohol. Is het inderdaad zo ernstig?
Dat lijkt mij toch wel een heel sterke uitdrukking. Maar ik ben er inderdaad wel van overtuigd dat eenzaamheid ervoor zorgt dat mensen ziek kunnen worden. Minstens dat, ja.
Ja, daar zijn ook wel wat meer bewijzen voor, toch? Ja, dat ze daar ziek van kunnen worden. Ja, welke dat zijn klopt.
Zoals vandaag de dag wel vaker het geval is, men gaat dan kijken of we iets vinden in de hersenen. Men gaat de hersenplaatjes gaan bekijken bij mensen die de diagnose van eenzaamheid gekregen hebben. En dan blijkt dat we daar dezelfde beelden aantreffen als mensen die fysieke pijn lijden. En het gaat nog een stap verder, helaas. Blijkbaar werken dezelfde pijnstillers ook voor eenzaamheid als voor de fysieke pijn. En dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom dat we zo'n toename van die verslaving aan zware pijnstillers hebben.
Om dat maar te onderdrukken, die eenzaamheid,
dat
die pijn die daarvan voelt.
Dat zal een van de factoren zijn die een rol speelt. Ja.
Als je dan dit zo beschouwt, zou je dan kunnen zeggen eenzaamheid is een ziekte?
Ik zou eenzaamheid niet als een ziekte benoemen. Er zijn heel veel zaken die heel veel invloed kunnen hebben op of mensen ziek of gezond zijn. En ik denk dat de eenzaamheid er één van is, dat mensen daar echt heel erg onder kunnen lijden en daardoor stress en andere zaken kunnen krijgen, waardoor hun gezondheid wordt aangetast in negatieve zin. Maar een ziekte, iets een ziekte noemen vind ik wat anders. Het is een beetje vergelijkbaar met liefdesverdriet. Het kan heel erg pijn doen en heel veel stress opleveren. Maar het is geen ziekte. Het is wel iets wat bij het leven hoort. En waar je iets aan moet doen op het moment dat je daar op eigen kracht bijvoorbeeld niet uit gaat komen.
Maar het is wel een gevolg ervan. Als je heel lang zo voelt, hè, er is ook recent Amerikaans onderzoek dat eenzame mensen gaan eerder dood.
Ja, dat blijkt uit verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. En dat heeft te maken, denk ik, met die pijn en het lijden wat mensen daadwerkelijk voelen op het moment dat ze langdurig eenzaam zijn. En een gemis ervaren aan contacten met anderen of aansluiting met anderen.
Ja. Ja. Is dit ook de omschrijving die u zou willen geven aan eenzaamheid? Want er zijn heel veel verschillende definities eigenlijk.
Ja, er zijn heel veel verschillende definities en het maakt heel veel uit. Het is eigenlijk heel erg persoonlijk. Eenzaamheid is een gevoel, een subjectieve beleving van een gemis of een tekort in de relaties met anderen of in de aansluiting met de bredere samenleving. En dat hangt heel sterk samen met de behoefte die iemand heeft. En mensen zijn allemaal verschillende wezens en iedereen heeft wel een sociale behoefte. Maar die kunnen heel erg verschillen. De een heeft elke dag contacten nodig. De ander vindt het heel fijn om regelmatig niet met anderen geconfronteerd te worden. Mm-hmm. Als er maar een paar mensen zijn die heel belangrijk zijn waar je op terug kan vallen. Dus het is heel ingewikkeld om te zeggen wat eenzaamheid precies is.
Is dat voor u ook ingewikkeld om daar echt een of laat ik aan u vragen, ja. Wat verstaat u onder eenzaamheid?
Wel, zoals net gezegd werd, er zijn heel veel verschillende invullingen denkbaar. De makkelijkste manier is als je gaat nakijken hoeveel reële sociale contacten iemand heeft. Dat kan je letterlijk gaan tellen. Mm-hmm. En dan zal het inderdaad helaas zo zijn dat bejaarde mensen en hoogbejaarde mensen wat minder van die sociale contacten hebben, waardoor ze meer letterlijk alleen zijn. Maar dat hoeft nog niet per definitie synoniem te zijn van eenzaamheid. Want dan heb je het omgekeerde. Mensen die heel veel sociale contacten hebben, die uitvoerig een netwerk hebben, zoals dat tegenwoordig heet, en die zich toch alleen voelen. En dan komen we bij dat subjectief gevoel. En dat is veel minder makkelijk meetbaar, omdat het niet onmiddellijk gekoppeld is aan gedrag.
Ik zie u in stemmen knippen.
Ja, er wordt vaak gedacht dat eenzaamheid te maken heeft met alleen zijn. Maar dat is helemaal niet. Het gaat over de kwaliteit van de contacten die er wel zijn. En die hangen dus heel sterk af van iemands behoeften. En dat is de emotionele nabijheid. Het feit dat er mensen zijn op wie je terug kan vallen, waar je dingen mee kan delen, waar je je kwetsbaar bij op durft te stellen. Daar gaat het eigenlijk om. En dat kunnen soms maar heel weinig mensen zijn, maar dat is dan wel voldoende. Dus het aantal contacten wat iemand heeft zegt niet zozeer iets over de mate waarin het voorziet in de sociale behoeften die iemand heeft.
Maar u praat beide over een gevoel. Dat lijkt me heel moeilijk om te meten. En je hoort allerlei berichten dat de eenzaamheid, het eenzaamheid wordt groter. Nou, enerzijds is dat logisch als gevolg van de vergrijzing. Ja. Hè? Dan hebben we het over ouderen.
Het is moeilijk om te meten, maar dat zegt natuurlijk heel veel over onze manie en onze illusie om alles meetbaar te willen maken. Ik denk dat dat een ander onderwerp is. Dat is inderdaad niet meetbaar in de hangbare betekenis van het feit dat we alles willen meten. Maar nogmaals, dat is een ander verhaal. Je kan dat doen via een aantal randvariabelen. Hè. Als je ziet dat het aantal mensen met een depressie alleen maar toeneemt. Als je ziet dat het aantal zelfmoorden in Nederland verdriedubbeld is op 15 jaar tijd. En ook in Vlaanderen overigens. Als je ziet dat het aantal voorschriften voor zware pijnstillers toeneemt. Ja, dan moet je op een bepaalde manier wel een verband zien. Maar we spreken over een complex fenomeen. We spreken over een bepaalde maatschappelijke evolutie waar een aantal vanzelfsprekendheden verloren zijn. En een van die vanzelfsprekendheden, dat zijn die vroegere, bijna organische sociale verbanden. Die zijn weg en die komen niet meer terug. En eenzaamheid is daar een gevolg van natuurlijk.
Dus eenzaamheid is een gevolg van de maatschappij die we op dit moment hebben. Is dat wat u zegt?
Zonder twijfel. Ja.
Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, ik denk dat het voor een deel zeker zo is. Kijk, er zijn vormen van eenzaamheid die ontstaan als je partner overlijdt of als je relatie verbroken wordt of je gaat ergens wonen waar je nog niemand kent, dan zijn gevoelens van eenzaamheid even heel normaal. En dat heeft dan niet zozeer te maken met die maatschappelijke persoonlijke omgeving. Maar heel veel vormen van eenzaamheid hebben te maken met het feit dat we niet meer de vanzelfsprekende verbanden hebben die vroeger heel normaal waren. Dat je in een dorp of in een plaats waar je geboren bent, dat er mensen om je heen zijn die, zonder dat je daar zelf moeite voor hoeft te doen, weten wie jij bent. En dat je toch het gevoel hebt, ik heb daar aansluiting, ik hoor erbij. En dat, daar moet je tegenwoordig in de moderne samenleving zelf veel meer moeite voor doen. En dat vraagt ook competenties van mensen die niet gelijk verdeeld zijn onder alle mensen in de bevolking.
Ja. Als we dan dit zo op deze manier beschouwen, dat die eenzaamheid, er zijn een aantal verbanden weggevallen. Hè. We weten vroeger ook, zochten mensen elkaar op binnen de kerk, hè, waar je natuurlijk ook bepaalde contacten hebt. Dat soort zaken zijn ook allemaal verdwenen. Maar zit het ook in de prestatiemaatschappij die we op dit moment hebben?
Ja. Als we het heel kort door de bocht schetsen, we komen uit een maatschappij van een halve eeuw geleden, waar die groep en de conventionaliteit heel centraal stonden. Daar zijn we met z'n allen tegen opstand gekomen in de jaren 70, omdat we het individu naar voren wilden schuiven. Dat was ook nodig, dat is goed gelukt. Maar geleidelijk aan is dat geëvolueerd naar een hypercompetitieve maatschappij, waar iedereen bij wijze van spreken de opdracht krijgt van te excelleren, van zichzelf te worden, wat dat dan ook mogen wezen. En dit in een soort voortdurende concurrentie met de rest van de wereld. En zelfs met ons eigen spiegelbeeld ondertussen. En ja, dan worden die verbanden met de ander bijna instrumenteel, niet meer dragend. En dan is er niet zoveel nodig om iemand het gevoel te geven dat hij er alleen voor staat en dus eenzaam is.
Ja. Iedereen wordt dus echt op zichzelf teruggeworpen.
Ja.
En heeft het gevoel, ik moet presteren. En ik kan ook de maakbaarheid dat je ook die prestatie, als dat niet lukt, dat het ook nog eens een keer aan jezelf ligt.
En zelfs als het wel lukt, want we bekijken nu eenzaamheid bijna uitsluitend bij mensen die tot de verliezers behoren, die eruit gevallen zijn, die geen succes hebben. Maar zelfs waar het wel lukt, voelen mensen zich ook heel vaak alleen, omdat ze ook moeten voortdurend concurreren met die anderen om hun toppositie te kunnen blijven behouden. En dus het vertrouwen in de ander, wat denk ik een basis is om die sociale verbanden te kunnen aangaan, het vertrouwen met de ander is niet meer zo vanzelfsprekend. Dus ook daar, bij die groep, bij de succesvol, is er ook veel eenzaamheid door.
Maakt u zich daar zorgen over? Over deze groep, die misschien ook dit niet eens durft te zeggen?
Want het is niet gemakkelijk om dan te zeggen dat je eenzaam bent, omdat dat ook te maken heeft met hoe je zelf je verhoudt tot anderen en hoe je ook naar jezelf kijkt.
Ja,
wat betekent dat je je eigen waarde en je gevoel van zelfrespect en of je de moeite waard bent voor anderen, dat leidt je toch heel erg af van hoe anderen naar je kijken. En als je anderen niet durft te vertrouwen en je niet in je kwetsbaarheid durft te tonen naar anderen, ja, dan ben je in jezelf opgesloten. En dat is niet zo makkelijk om dat dan met anderen te delen. Dus dat is wel zorgelijk. Kijk, als het gaat over eenzaamheid onder ouderen, dan wordt er vaak gezegd van, nou, dat is ook normaal. Dat is begrijpelijk voor heel veel mensen. Dus dat is wat minder ingewikkeld om daar mee naar buiten te komen.
Dat hoort een beetje bij het leven.
Omdat een beetje bij die levensfase hoort. Maar als je in een heel andere positie bent, ja, dan is het not dan om te zeggen dat je eenzaam bent. Dat is heel lastig. Want dan zeg je daarmee iets over jezelf.
En hoe komen we daar dan uit?
Hoe komen we daar dan uit? Ja. Nou, ik denk wel dat we Er is de afgelopen jaar heel veel extra aandacht voor eenzaamheid. Het bestaat natuurlijk altijd al, zolang er mensen zijn, dat er mensen zijn die zich eenzaam voelen. Maar je ziet dat er de afgelopen jaren heel veel maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid is. En dat het niet langer gezien wordt als een privéprobleem.
Vindt u dat een goede ontwikkeling?
En ik denk dat dat heel belangrijk is om ook te zorgen dat er een soort kanteling, wat Paul net ook al zegt, dat er langzamerhand een besef ontstaat dat wij met de individualisering zover zijn dat dat zo doorontwikkeld is, dat er nu een moment komt waarop wij allemaal vinden dat er misschien een andere manier moet worden gevonden om met elkaar weer om te gaan. Om dat gemeenschapsgevoel en die solidariteit met mensen die misschien niet tot ons eigen privé-netwerk horen, maar breder in de samenleving, waar we breder in de samenleving mee te maken krijgen, dat zo is.
Ja, u bent het mee eens.
Ja, de oplossing is niet zo moeilijk om te beschrijven. Ze is minder makkelijk om uit te voeren. Maar eigenlijk waar wij nu nood aan hebben als maatschappij en als individu, dat zijn projecten. Projecten waar we een toekomstperspectief voor onszelf plaatsen, samen met anderen. Mm-hmm. En waar we gemeenschappelijk aan werken om iets te realiseren. Dat kan heel kleinschalig zijn, dat kan te maken hebben met de wijk, dat kan te maken hebben met de gemeente, het kan ook groter zijn. Maar hoe dan ook, een project waar je samen met anderen aan werkt. Dat zorgt meteen ook voor een oplossing voor een ander probleem, het verlies aan zinverlening, want dan krijgt je leven opnieuw zin.
Maar wie moet er nu samen iets gaan doen?
Ik denk u en ik.
Ja, het
is, het is niet aan de overheid om dat te gaan installeren.
Maar kunt u het iets concreter maken? Wat moeten u en ik anders doen?
Een eenvoudig voorbeeld dat ik te horen gekregen heb, nog niet zo lang geleden. In een bepaalde stadswijk in Gent, de stad waar ik vandaan kom, had de gemeente een bepaalde plaats vrij. En er was eventjes discussie wat ermee zou gebeuren. En ze hebben daar een stadstuintje van gemaakt. En de wijk mag dat gebruiken. En dit heeft een compleet nieuwe dynamiek gemaakt. Want ze kregen ook de verantwoordelijkheid ervoor. En je ziet plots dat mensen met elkaar beginnen praten. Dat er daar iets ontstaat. Dat er een aantal bankjes gezet worden. En dat er opnieuw weer een soort sociaal verband ontstaat. Dit is heel kleinschalig. Maar als je dit soort initiatieven begint uit te bouwen, ja, dan ontstaat er weer een sociaal contact.
Ja. Is dit de weg of zegt u, we hebben meer nodig? Want ik kan me ook voorstellen, het ligt ook, je moet maar de sociale vaardigheden hebben. Je kan wel bij andere mensen zijn, maar kan je dan niet alsnog eenzaam voelen?
Ja, dat kan heel goed. Als die mensen namelijk, als je je daar niet helemaal veilig bij voelt of niet het contact hebt van een kwaliteit wat je eigenlijk wil, dan kan je heel erg eenzaam voelen in een hele grote groep mensen. Denk maar eens aan recepties. Dat gevoel kan iedereen zich wel een keer voorstellen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om zowel op dat samenlevingsniveau te werken. En dat kleinschalige is dan heel belangrijk. We merken dat dat vooral op straatniveau bijvoorbeeld, hè, mensen die je gewoon dagelijks kan zien omdat ze in je straat wonen, daar de eerste contacten weer eens mee leggen of gewoon elkaar groeten. Dat soort simpele dingen kunnen mensen al een heel veel beter gevoel geven. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant zijn inderdaad die mensen die niet op eigen kracht uit een diepe eenzaamheid komen, die misschien niet altijd de competenties hebben of de omstandigheden hebben waarin dat mogelijk is. En daar moet ook iets anders gebeuren. Dus daar is
gebeuren dan?
Ik denk dat er is heel veel aandacht voor het organiseren van allerlei laagdrempelige activiteiten waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Maar juist voor mensen die in diepe eenzaamheid zitten, die aan het rouwen zijn, die geen aansluiting vinden enzovoort, is meer persoonlijke benadering nodig. En dan gaat het om emotionele steun. Zorgen dat mensen hun verhaal kunnen doen, dat ze kunnen praten over de zorgen die ze hebben. Dat ze hun, het gaat vaak ook over zingevingsvragen. Maar in ieder geval gaat het dan over meer persoonlijk van wat houdt iemand wakker. En dan gaat het niet altijd om het gemis weg te halen, want dat kan niet altijd. Maar wel om de harde de scherpe kantjes eraf te halen, zodat iemand weer beter om kan gaan met de omstandigheden waarin hij of zij verkeert.
Wat ik toch door het hele verhaal elke keer denk, we zijn als samenleving behoren tot een van de gelukkigste ter wereld. En dan hebben we een groeiend eenzaamheidsprobleem. Hoe verhaalt dat zich tot elkaar? Het klinkt zo gek.
Ja, dat klopt. Dat is denk ik de paradox van het paradijs waar wij op dit ogenblik in leven. Het toont ook al dat we daar twee compleet verschillende dingen meten, tussen aanhalingstekens weer, het meten van geluk en het meten van eenzaamheid. Die toenemende cijfers van depressie, toenemende cijfers van aandoeningen, psychiatrische aandoeningen en wat er allemaal bij hoort, dat heeft voor mij te maken met een, wat ik niet anders kan omschrijven als vervreemding. Wij worden vanuit hoofdzakelijk de media, in de ruimere betekenis van het woord, beelden voorgehouden die op alle mogelijke vlakken succesvol zijn. En we moeten ons daar letterlijk en figuurlijk aan spiegelen. En die beelden komen binnen zonder dat we ons daar bewust van zijn. En die hebben heel duidelijke effecten. Er is nogal wat onderzoek naar die dat toont. En dus ongeveer iedereen wijkt af van dat beeld. Niemand is perfect, niemand is zo. En toch willen we daaraan beantwoorden. En dus hollen we met z'n allen onszelf voorbij. En dan kreeg je een aantal uitvalverschijnselen daarvan. En één daarvan is die toegenomen concurrentie. Ja. Ondertussen ook met onszelf, ja, met anderen. Ja, en dan sta je er alleen voor. Hè? Ja. En dan is de stap naar eenzaamheid.
Maar om niet helemaal somber te eindigen, zit er een beetje een kentering in? Gaan we het iets beter zien hoe dit werkt?
Dit is uitdrukkelijk aan het veranderen. Dit is uitdrukkelijk aan het veranderen. Er zijn overal bottom-up bewegingen bezig. Dat tuintje is maar één voorbeeld ervan, dat stadstuintje. En je ziet dat mensen opnieuw op zoek zijn naar verbondenheid.
Ja. Uitdrukkelijk. Ja. Goed, laten we dan met deze positieve noot eindigen. Dank voor dit gesprek.
Oké.
Nu het jaar ten einde is, dan is het natuurlijk ook weer tijd voor de feestjes. Nee, ik zeg feestjes, moet ik zeggen. Ik bedoel lijstjes. We hebben ook tijd voor feestjes natuurlijk in deze hele kerstperiode. Maar ook de lijstjes. De beste boeken, de mooiste muziek, de politicus van het jaar. En als we dan even naar de kunstwereld kijken, dan gaat het meestal om mega-blockbusters, fraude, veilingrecords en MeToo-schandalen. Columnist Anne de Meester over de kunsten in 2018.
2018 kan wel eens de annalen ingaan als een jaar waarin de kunst en politiek als vanouds een zeer innige relatie met elkaar aangingen. In Cuba bijvoorbeeld werd in december kunstenaar Tania Bruguera gearresteerd omdat ze protesteerde tegen een nieuwe wet. Die wet zou het werken van kunstenaars in openbare, maar ook in private ruimtes aan banden leggen en onmogelijk maken zonder vergunning van de overheid. Censuur ook in China. Zonder opgaaf van reden werden daar afgelopen week kunstwerken gecensureerd voor de Guangzhou Triennale. De kunstenaar stelde kritische vragen over ontwikkelingen op het vlak van artificial intelligence en biotechnologie. Not done. Er waren echter in 2018 ook positieve wendingen in de relatie kunst en politiek. In België deed de federale regering een poging om de geschiedenis bij te stellen. Decennia lang had het Museum van Tervuren de reputatie om kolonialisme en racisme te vergoeilijken. De recente heropening van dat museum in Brussel, na een jarenlange renovatie, moet daar nu op een kritische manier verandering in brengen. Nog meer politiek-culturele verandering vond er dit jaar plaats in Parijs. Jay-Z en Beyoncé namen met hun videoclip Ape Shit het Louvre in. En daarmee draaiden ze de aloude machtsverhoudingen tussen zwart en wit radicaal om. Dit leek de Franse president Macron te inspireren. Hij stelde een onderzoek in naar geroofd cultureel erfgoed uit de koloniale tijd. En op basis daarvan verordoneerde hij dat 26 werken uit Benin onverwijld terug moesten naar het continent van oorsprong. Een heel ander soort houding nam Macron aan in zijn museale strijd met Matteo Salvini. Italiaanse musea zouden in 2019 al hun werken van Leonardo da Vinci uitlenen aan het Louvre. Voor een feesttentoonstelling die de dood van de alleskunstenaar 500 jaar geleden herdenkt. Maar daar stak de rechtspopulistische regering van Salvini een stokje voor. Deze blokkeert deze bruiklenen nu en eist dat de Mona Lisa in ruil naar Italië komt. Een dode kunstenaar als wapen in een politiek-ideologisch gevecht. Het kan bijna niet treuriger. Maar dit soort gekrakeel staat er nog ver af van het klassieke kunstbegrip dat veel mensen koesteren. Waarbij kunst ons naast kritische bevraging ook schoonheid en troost zou moeten bieden. Multimiljardair David Walsh heeft daar een oplossing voor in de toekomst. Marina Abramovic, breed bekend als de Lady Gaga van de kunst, werd gevraagd om samen met de weergaloze lichtkunstenaar James Turrell een wellnesscentrum te ontwerpen voor Walsh's nieuwe museumhotel in Hobart, Tasmania. Abramovic en Turrell, twee hedendaagse kunstholen, moeten daar met een spa, een klassieke spa, zorgen voor de ultieme artistieke relaxatie. Ik raad u dan ook aan om nu alvast te sparen voor een ticket naar Tasmania in 2024. Het kan niet anders dan dat het hotel van Hobart een volstrekt unieke ervaring zal zijn.
Dankjewel, Anne. De anti-liberale wereldorde is aan een opmars bezig. Dat zegt publicist Casper Thomas in zijn nieuwe boek De Autoritaire Verleiding. Erdogan, Orbán, Trump, Modi en Poetin, allemaal autoritair, allemaal democratisch verkozen en populair in eigen land. Welke overeenkomst delen deze mannen nou? Hoe kunnen we die aantrekkingskracht beter gaan begrijpen? En wat zegt het over de houdbaarheid van onze liberale democratie? Thomas woont in Washington en schrijft onder andere voor het FD en de Groene Amsterdammer. En hij is hier, Casper Thomas, van harte welkom. Dit boek dus geschreven. En als we dan even teruggaan naar het begin, hè, want het boek ligt er nu. Wat was het moment waarop u dacht, dit is een onderwerp?
Nou, dat kwam eigenlijk... Ik was in gesprek met een familielid van mij, een nichtje. Mijn Russische nichtje, Olga. En zij lijkt enigszins op mij. We zijn ongeveer van dezelfde generatie. Ze heeft in het buitenland gestudeerd. Ze spreekt Engels, ze reist de hele wereld over. Zij is iemand waarvan we lange tijd gedacht hebben... Nou, dat zijn toch mensen die zich automatisch voor de democratie moeten laten winnen. Maar in mijn gesprekken met haar kwam het altijd weer naar voren dat we politiek heel verschillend waren. Zij steunt Poetin, uit volle overtuiging. Zij is een fan van Poetin, ze vindt hem een goed politicus. Ik denk daar anders over. Ja. Dus we hebben we delen een bepaalde sociaal-culturele opstelling, zou je kunnen zeggen. Maar politiek kijken we volstrekt verschillend tegen de wereld aan. En uit dat triggerde bij mij de fascinatie. Want er zit iets in haar hoofd wat ik niet begrijp. En dat wilde ik weten, wat dat is. En toen, daarvoor ben ik eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar de vraag... waar zit nou die aantrekkingskracht in? En dat ben ik gaan zoeken in Rusland, je noemde het al. Maar als je dan de wereldkaart overkeek... had je hetzelfde fenomeen in Hongarije, in Turkije, in India... waar ik ook een tijd correspondent ben geweest. En toen werd ook nog Donald Trump verkozen. Nou, toen was het, meer dan een kwartet. En toen dacht ik, ja, dit moet je gaan verkennen.
Ik ga deze vijf onder de loep nemen, was toen het idee. Toch is wel de vraag, kan je deze landen nou wel over één kam scheren? Want als je naar Rusland kijkt, dat is natuurlijk nooit echt een democratie geweest. Turkije heeft ook een autoritaire traditie, net als Hongarije. En dat is echt wezenlijk anders als het gaat om de Verenigde Staten.
Ja, nee, dat klopt. En dat is het fascinerende. Het zijn eigenlijk landen met een hele verschillende achtergrond. De een heeft een veel diepere democratische traditie dan de ander. De geschiedenis verloopt anders. Ze zitten op verschillende continenten. Maar de uitkomst die ze op dit moment in de geschiedenis hebben, die lijkt op elkaar. Ze hebben allemaal een leiderstype dat met elkaar te vergelijken valt. Autoritair is een term. Het zijn ook allemaal mannen. Het zijn mannen die nogal overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Het idee is, ze zien zichzelf als een soort redders van de samenleving. Ze zeggen, wij zijn de enigen die deze natie kunnen behoeden voor de ondergang. Dus ondanks al die verschillende achtergronden zijn we op hetzelfde punt uitgekomen. En dat is natuurlijk, dat behoeft verklaring.
En als we het hebben over illiberale democratie, dit zijn ook allemaal leiders die gewoon zijn gekozen.
Ja, waarbij wel altijd de aantekening geldt dat er, zeker in Rusland, in Hongarije ook in toenemende mate, Turkije ook natuurlijk wel wat... Er wordt gerommeld met het kiessysteem. Op een gegeven moment wordt het kiessysteem ook ingezet om de macht van de leider te bestendigen. Zover is het in Amerika nog niet. Maar er is absoluut een basis in die samenleving. Het is niet een... Ons klassiek idee van een dictatuur is toch... dat wordt van bovenaf op een samenleving neergelaten... en op die manier wordt het volk eronder gehouden. Maar dit zijn bewegingen die echt uit de grond van die samenlevingen naar voren komen. Dus er is steun voor die leiders, oprechte steun. Voor hun politiek, voor hun cultuur, wat ze te vertellen hebben. En daarmee moet je het ook echt serieus nemen. En kun je dat niet afdoen als inderdaad een dictatoriale machtsgreep. Dus je moet dat... Het gaat over mensen.
En als we dan daarop doorpakken, hè, als het gaat om het volk dat hier toch ook achter staat. En dat zit in dat nichtje van u, hè, nichtje Olga volgens mij van 15, die daar heel erg overtuigd van is om voor zo'n leider te gaan staan. Wat verbindt al die mensen dat ze kiezen voor die autoritaire leiders?
Nou, wat die leiders bieden, is een verhaal. Dus ze hebben een idee van waar hun samenleving vandaan komt. Ze hebben een idee wat die samenleving moet zijn. En ook waar het naartoe moet of wat het moet blijven. Dat is ook wel weer verbonden met hun eigen macht. Dus daar zit ook altijd wel weer een addertje onder het gras. Maar dat idee, het idee van een beeld van een samenleving, ook van een gemeenschap... zit ook altijd weer een uitsluitingsmechanisme bij. Jij hoort er wel bij, jij hoort er niet bij. Deze cultuur past hier wel in, die moet weg. Mm-hmm. Maar dat zijn hele sterke mechanismen, als het ware... die volgens mij diep ingrijpen op waar mensen ook behoefte aan hebben in de politiek. Het gaat niet alleen maar om oplossingen. Het gaat ook over identiteit en over verleden en toekomst. En we hebben lange tijd gedacht, een beetje het liberale perspectief... verleden, et cetera, het einde van de geschiedenis, dat doet er allemaal niet meer toe. We gaan een tijd in waarin iedereen toch braaf op de liberale democraat stemt. En al dat, het gaat om oplossingen zoeken en al die opsmuk als het ware. Ik noem het ook opsmuk, maar het is belangrijke opsmuk. Die doen we weg. En die leiders hebben eigenlijk door dat je dat niet kunt wegdoen... als je echt steun van de bevolking wil hebben.
Zijn we arrogant geweest als het gaat om de liberale democratie?
Arrogant? Misschien, ik zou eerder gemakzuchtig is misschien de term die ik zou willen gebruiken. We hebben als het ware achterover geleund. Zeker vanuit het Westen gedacht... Dat ons model hier, dat universele aantrekkingskracht had. Dat iedereen dat wel zo fantastisch zou vinden... dat je daar niet eens meer hoeft te strijden. Dus dat maakt mensen lui. De liberale democratie wordt dan ook niet meer verdedigd of niet meer verkocht, niet meer de markt ingebracht. Dan zeg je, jongens, dit is waardevol. Hier moet je voor stemmen, hier moet je voor staan. Omdat we dachten, nou, er zijn geen rivalen. Maar nu zijn ze er weer wel. En ze zijn... Nou, ze staan in dat boek en ze wonen overal.
En als we naar die rivalen kijken en naar de mensen die daar voor kiezen in ieder geval... en dat ook goed vinden... zijn die niet gewoon ook heel erg teleurgesteld in het model wat er daarvoor altijd is geweest?
Ja, daar geldt wel weer de aantekening dat de teleurstelling verschillend is... omdat ze uit een andere traditie komen. De Amerikanen zijn in iets heel anders teleurgesteld natuurlijk dan de Russen... of de Turken, om maar een voorbeeld te noemen. Maar er zit altijd wel een... moment in de opmars van al die leiders, dat het alternatief, of dat nou een liberale oppositie is of een socialistische machthebber als het ware, eigenlijk het een beetje laat lopen. Of ze verknallen het. De crisis van 2008 is er ook nog overheen gekomen, is ook een belangrijke voedingsbodem geweest. Maar het idee dat de samenleving zoals die was niet werkt voor een belangrijk deel van de bevolking, dat is een sterke reden geweest om voor veel mensen ook wel zo'n soort experiment van, nou laat ik dan dit maar eens een keer proberen.
Ja, dat heeft niet gewerkt voor mij.
Ja.
Dus dan kies ik maar op het andere en dan zien we wel.
Ja. En daar zijn die leiders ook heel handig in. Hè? Die zetten zich heel actief af tegen dat falende model... waar zij gebruik van willen maken. Viktor Orbán kon aan de macht komen op het moment dat de socialistische partij in Hongarije... er een potje van hadden gemaakt. De ontgoocheling over Hillary en de Democraten in Amerika... is een belangrijke reden geweest dat we zeggen, nou, dan maar Trump. Dus je moet ook altijd naar... Kijk naar wat er is nagelaten door de mensen die ervoor zaten, om het zo maar te zeggen.
De crisis heeft een belangrijke rol gespeeld. Dat beschrijf je ook in het boek, dat moment in 2008... Hè, waardoor economisch alles is gaan schuiven. Maar het doet tekort aan al die mensen om dat alleen aan de portemonnee toe te schrijven. Er is meer aan de hand.
Ja, er is altijd een soort discussie gaan in dit onderwerp. Hè. Moet je populisme, moet je politieke protesten, onvrede zetten... moet je die nou economisch verklaren of cultureel? Het is een beetje flauw, maar ik denk dat het antwoord echt beide is. Onvrede is sterk economisch geënt. Het idee dat de grond wankel onder je voeten wordt... dat heeft vaak te maken met baanverlies, verlies van toekomstperspectief. Maar er is ook altijd dat behoefte weer, wat ik net al zei... aan dat culturele verhaal. En die economische wankelheid en dat gebrek aan dat bieden van politieke identiteit... wat dus in het liberalisme eigenlijk te weinig is gebeurd... Die twee dingen samen zijn volgens mij nu samengevloeid in die antiliberale wereldorde.
Is het een gevoel van chaos of de dreigende chaos waar mensen bang voor zijn... waardoor ze kiezen voor een sterke leider?
Ja, dat is misschien ook weer een psychologisch mechanisme. Wat ik zeg, als je je onzeker voelt... dan is de suggestie van stabiliteit al snel aantrekkelijk. In de praktijk blijkt het ook vaak stabiliteit... Poetin zit er 15 jaar, dus dat gaat dan een flinke tijd door. Dus dat is ook wel een reden waarom mensen... Ze stralen ook een soort vorm van stabiliteit uit, hè, die leiders. Maar in de praktijk is dat dus vaak ook wel weer... De show is mooier dan de werkelijkheid in veel gevallen.
Ja.
Want voor veel van die leiders geldt natuurlijk dat hun leiderschap sterk verknoopt is met hun eigen financiële belangen. Ze bedienen een bepaalde kast om zich heen die toch wel de meeste voordelen van hun leiderschap plukt, als het ware, en de economie wat kan koloniseren. En naarmate dat gebeurt, dan zie je dat het culturele verhaal altijd weer sterker wordt aangezet. Dan worden er vijanden aangewezen, dan wordt er keer gegaan tegen het Westen. Er is een belangrijke reden waarom Trump, hij zit in de potverdiende al 2 jaar... hij heeft het nog steeds over Hillary Clinton. Elke keer als ik naar zo'n rally ga, gaat het weer over. Zij zitten al een tijd ergens anders. Deze man zit al 2 jaar aan de macht.
Wat zegt dat jou dat hij dat daar nog steeds over heeft dan?
Nou, er is een onderstroom in die illiberale democratie... en die gaat over vijand denken. Wat deze leiders nodig hebben is een permanente vijand om zich tegen af te zetten. Die moeten ze aanwijzen, noemen ze als hun missie. En dat idee van die vijand is natuurlijk wat de gemeenschap samenbindt tegen die vijand. En of dat nou Orbán die zegt, heeft het tegen Europa en de EU. Poetin heeft het tegen het Westen. Trump die zoekt overal vijanden. We have many foes, zei hij op een gegeven moment toen hij op bezoek was was ongeveer 1 jaar geleden. Europa is een vijand, China is een vijand, iedereen is een vijand. Dus dat idee van vijand denken, dat is iets ook wat de liberaal-democraten niet echt doen. Die denken eerder in compromissen, vergelijk zoeken en dat soort dingen. Maar deze leiders, dat zijn echt vijanddenkers.
Vijanddenkers, het is denk ik ook aan het wankelen brengen wat de waarheid is. Is dat ook een gemene deler?
Ja, dat is heel, en dat heeft met elkaar te maken ook. Want om je leiderschap te kunnen bestendigen, om aan de macht te blijven, moet je wel de dingen die jou ongelegen zijn, moeten wegpoetsen. Die moeten niet te veel in het zicht komen. Dus dan ben je erbij gebaat als de waarheid op de helling komt te staan en als waarheid relatief wordt. Dus even van een post-truth tijdperk wordt er wel eens over gesproken. Een post-waarheidspolitiek, die zit daar ook in. Dus, en dat vind ik een van de gevaarlijkste dingen trouwens, hoor, die erin zit. Je kunt politiek van mening verschillen, dat is goed. Maar er moet altijd wel een soort feitelijke waarheidsbasis zijn. Want als die weg is, dan kan alles, als het ware. Dan is er ook geen manier meer om die leiders ter verantwoording te roepen.
We zien nu ook tal van bewegingen. De Brexit is natuurlijk een hele belangrijke, waar mensen zich gaan afzetten tegen hoe het al die tijd is geweest. De gele hesjes die we overal zien komen. Is dit ook iets, de liberale democratie die onder druk staat, dat we ook nu in Nederland echt voor moeten gaan oppassen?
Ja, ik zie nog niet zo sterk de autoritaire verleiding in Nederland als ik hem in deze andere landen zie, hoor. Maar ik zie wel een soort ontgoocheling, als het ware, met onze democratie. Levert die nog wel genoeg op wat wij van de democratie verlangen? Werkt die nog voor ons? En dat kun je dus in economische zin duiden. Levert het mij nog genoeg op? Werk, inkomen, stabiliteit? Maar misschien toch ook wel in culturele zin. Het gesprek ging net even over eenzaamheid. En toen dacht ik, volgens mij is er ook gewoon sprake van politieke eenzaamheid in de samenleving. Misschien voelen veel mensen zich wel inderdaad gewoon nergens thuis. Geen niet onderdeel van een verband. Ook in politieke zin. Dat zie je misschien in opkomstcijfers bij verkiezingen en bij lidmaatschap van een politieke partij. Maar dat is dus ook wel psychologisch, denk ik. Het idee van waar hoor ik ideologisch politiek eigenlijk thuis? Waar vind ik onderdak? En die leiders die ik in het boek beschrijf, die bieden een onderdak. En ze staan zelf aan de poort en zeggen, jij mag erin, jij mag er niet in. Maar ze hebben wel een dak boven hun hoofd.
En als we dan de liberale democratie willen redden, want dat proef ik toch een beetje, nou, dat is wel duidelijk in jouw boek, hè? Je wil toch aan één kant de illiberale democratie serieus nemen, maar je grijpt toch terug op die liberale democratie. Hoe kan je dan al die aspecten van de economische pijn versus de culturele pijn, het zoeken naar identiteit, hoe kan je dat bij elkaar gaan brengen?
Ja, dat is de grote vraag volgens mij voor dit tijdsgevricht. We zijn weer opnieuw in een vorm in een tijd van strijd terechtgekomen tussen verschillende ideologieën. Dus de liberale democratie moet zich ook weer gaan verdedigen. Los van het feit wat we net al zeiden, het moet werken voor de mensen, het moet bestaanszekerheid bieden. Het moet mensen een manier van terugval vinden op het moment dat het niet meer zo goed gaat. Maar het moet ook dat culturele verhaal gaan bieden. De liberalen die moeten ook zeggen, die rechtsstaat, dat is iets wat ons bindt. Dat is iets wat tot onze gemeenschap behoort. Wat maakt dat wij als een bepaalde samenleving in de wereld staan. En dat onderdeel van het verhaal, dat mis ik nog wel eens in het politieke midden in Nederland. Het is iets om trots op te zijn. De liberale democratie, het wordt ook nog eens steeds minder. Het wordt een steeds dunner reepje in Noordwest-Europa. Voordat de zon daar volledig over ondergaat, neem ik aan dat daar toch mensen voor op de bres gaan.
We moeten er meer voor vechten.
Ja, en de waarde ervan benadrukken en laten zien wat de alternatieven zijn. Kijk, een van de mooiste dingen aan een goed functionerende liberale democratie is dat leiders op een gegeven moment ook weer verdwijnen, want je kunt ze wegstemmen. En wat mij moedeloos maakt in sommige van die landen die ik bezocht, is dat het elke keer weer dezelfde gezichten zijn die terugkomen. En dan, dat is voor mij het ultieme signaal dat het niet helemaal goed gaat met de democratie. Nou, op dat punt zitten we gelukkig nog goed in Nederland. En nogmaals, dat zie ik ook niet zo morgen verdwijnen. Maar het idee dat wij een stelsel hebben met een rechtsstaat en een democratie, en dat we proberen mensen erbij te betrekken, dat we erover nadenken hoe dat gaat, ik denk dat iets heel, dat is iets echt fundamenteels. En dat verwaarlozen is volgens mij de eerste stap voor afgeleiding, als je het dan voor onze eigen samenleving zou hebben.
Goed, in ieder geval boek lezen. Dank voor dit gesprek. Tot zover Buitenhof van vandaag. Op 6 januari dan zijn we er weer. En dan zit hier onze nieuwe presentator, nieuwe collega Hugo Lochtenberg. Als u nou een uitzending wil bijwonen, misschien wel die uitzending, dan kan dat. U kunt zich melden op tvtickets.nl/Buitenhof. Nog een mooie zondag, mooie dagen en tot volgend jaar.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/Buitenhof.